Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 141 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik roep Heer, in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En het tweede vers, mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht. Als offers die 's avonds branden. Psalm 141, vers 1 en 2. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het boek der psalmen en wel psalm 116. We noemen nu psalm 116, maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Psalm 116. Ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heer bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heer heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik den Heeren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heeren betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. Och Heeren, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht en zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging, en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heeren betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja.
Gemeente, zingen we nu uit Psalm 25, het zesde vers, het psalmvers van de basisschool. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 6. Gemeente, ik wil u vanmiddag met de hulp des Heren een preek lezen van dominee J.J. van Eckeveld naar aanleiding van zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus. En die wil ik eerst lezen. En dan is vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van node? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. Vraag 119. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 5, vers 1, 2 en 3. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. Psalm 5, vers 1, 2 en 3. Gemeente, het gaat vanmiddag over het gebed. We staan stil bij drie gedachten. Dat wij moeten bidden, hoe wij moeten bidden en wat wij moeten bidden. Dus het gebed en dan drie gedachten. Ten eerste dat wij moeten bidden, ten tweede hoe wij moeten bidden en ten derde wat wij moeten bidden. Eerst dat wij moeten bidden. Bent u een christen? U zegt misschien, wat een vraag. Natuurlijk ben ik een christen. Ik ben gedoopt. Ik ben belijdend lid van de gemeente en een trouw kerkganger. Ik lees elke dag in de Bijbel. Ik ben een christen. Jawel, maar er zijn allerlei soorten christenen. Er zijn naamchristenen, nama-christenen, gelegenheidschristenen enzovoort. Wat is een christen in de diepe zin van het woord? Dat leert ons zondag 12 van de catechismus. Een christen is iemand die deel heeft aan de zalving van Christus. Dezelfde geest die in Christus is, die is ook in de christen. Een christen is iemand die zich zondaar weet voor de hoge en de heilige God, maar die ook iets heeft mogen leren van dat wonder van het bloed van Christus, dat het reinigt van alle zonden. Een christen is iemand die bevindelijk doorleeft in het hart wat de drie stukken zijn die nodig zijn te weten tot zaligheid, ellende, verlossing en dankbaarheid. Bent u een christen? Laten we eerlijk zijn. In zondag 45 wordt gevraagd in vraag 116... waarom is het gebed de christenen van nodig? Dat geeft aan dat een christen een gebedsleven kent. Een christen is iemand die weet wat het betekent als we zeggen dat het gebed de ademhaling van de ziel is. In het gebed ademt de ziel tot God. Zoals ademhaling levensnoodzakelijk is, zo is het gebed voor een christen levensnoodzakelijk. Bent u zo een christen? De thermometer geeft de temperatuur aan. Als de thermometer van het gebed wordt aangelegd, wat zou die thermometer in uw leven dan aanwijzen? Dat is toch een wezenlijke zaak? Als iemand tot bekering komt, ik denk aan Saulus op de weg naar Damascus, wat is dan het eerste? Van Saulus lezen we, zie, hij bidt. Saulus is daar uit de diepte van zijn verlorenheid gaan roepen tot de levende God. Dat kan toch ook niet anders? Een christen is toch iemand die door genade iets gaat vertonen van het beeld van Christus? En wat lezen we van Christus? Dat hij steeds de eenzaamheid opzocht om in het verborgene met zijn vader te spreken. Hij bad in de hof van Gethsemane, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Christus wordt ons getekend als een biddende Christus. Zou de christen dan ook niet bidden? Het gaat in deze zondag over het gebed dat de christenen van nodig is. Een christen kan dus niet zonder gebed. Als het gebed niet werkelijk en wezenlijk een plaats gekregen heeft in uw leven, als het u niet levensnoodzakelijk geworden is, dan moet u zich maar ernstig afvragen of u wel een christen bent in de volle, diepe zin van het woord. Als de catechismus spreekt over het gebed, wordt daar niet gesproken over het voorrecht dat een mens mag bidden, omdat de Heere ertoe opwekt. De Heere zegt immers, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Er wordt ook niet over het teren van het gebed gesproken. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. De catechismus begint direct aan te wijzen waarom het gebed voor de christenen van nodig is. Waarom kan een christen niets zonder het gebed? luistert u maar naar het antwoord. Daarom dat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert. Als het gaat over het stuk van de dankbaarheid, zoals de catechismus dat behandelt, we zijn nu bezig in het stuk van de dankbaarheid, dan kunnen we spreken over de twee G's, twee dingen die met een G beginnen. In de behandeling van het stuk der dankbaarheid spreekt de catechismus over het gebod en het gebed, over de 10 geboden en over de beden van het Onze Vader. Het gebod begint met een G, het gebed begint ook met een G, dus de twee G's. Vanaf deze zondag komen de verschillende beden van het Onze Vader één voor één aan de orde. Antwoord 116 zegt, het gebed, niet het gebod, is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Dat wil nogal wat zeggen. Het gebod is natuurlijk van wezenlijk belang. De Heere eist van ons dat we hem zullen liefhebben boven alles, de eerste tafel van de wet. De Heere eist dat we onze naasten zullen liefhebben als onszelf, de tweede tafel van de wet. Het houden van Gods geboden is van wezenlijk belang. Maar, zegt de catechismus, als het gaat over het stuk van de dankbaarheid, is er iets wat nog belangrijker is. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid is het gebed. Begrijpt u waarom? Het is omdat het gebod alleen maar biddend kan worden betracht. Om volgens het gebod te leven, hebt u het gebed nodig. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet. Dus het gebed gaat voorop, en dan volgt het gebod. Vandaar dat de catechismus zegt dat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Wat is bidden? Bidden is vragen. In het gebed komen we met onze vragen voor Gods aangezicht. Maar het is meer dan vragen. Het is buigen voor God en onder God. Het is het zoeken van zijn aangezicht. Het is gemeenschapsoefening met de levende God. Het is de tere omgang met God. Dat kan toch niet ontbreken in het leven van de dankbaarheid, in dat tere leven van de vreze des Heren? Het gebed is het voornaamste stuk der dankbaarheid. In het gebed erkennen we de levende God, van wie alle goede gaven en volmaakte giften afdalen. Het gebed is het erkennen dat die God alle eer en aanbidding waardig is. In het gebed wordt de Heere verheerlijkt als de grote hoorder van het gebed. We zijn geschapen om hem te verheerlijken. Daarom eist de Heere het gebed. Het is het voornaamste stuk der dankbaarheid dat God van ons vordert. Het gaat hier over christenen, over kinderen van God. Dat zij moeten bidden is te begrijpen. Maar als je onbekeerd bent, denkt u dat de Heere het gebed dan niet van u eist? Hij eist het van zijn kinderen, maar ook van ieder die in de kerk zit. Het komt hem toe. Er zijn mensen die zeggen dat zij alleen bidden als ze er behoefte aan hebben. Als het goed is, bid u omdat God het van u eist. U gaat toch ook niet alleen maar naar de kerk als u er behoefte aan voelt? Soms hoor je dat soort geluiden wel, maar dat is niet bijbels. U gaat naar de kerk omdat God het van u eist. De apostel zegt, laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. U gaat naar de kerk omdat dat de werkplaats is van de Heilige Geest. Daar wil God mensen bekeren. Zo is het ook met het gebed. Bid zonder ophouden. Dat zegt de Heere tegen ieder van ons. Volhard in het gebed. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Is het uw nood al geworden dat de Heere dat van u eist? Het komt hem toe en u kunt niet bidden zoals het behoort. O, dat die nood u zou uitdrijven naar Christus, de biddende hoge priester, van wie we lezen, hem hoort de Vader altijd. Dus het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Ieder mens moet bidden, maar zeker een christen. Vervolgens staat er dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Kan ik dan met mijn bidden Gods genade en de Heilige Geest verdienen? Nee, zo is het niet. Als ik uit mijn zielenood en zondenood roep tot de levende God, is dat al vrucht van de Heilige Geest, ook al zie ik dat dan nog niet, of zie ik dat pas achteraf. Als ik de Heere leer zoeken in het gebed, omdat mijn ziel is gaan dorsten naar hem, is dat al omdat hij mij eerst zocht, ook al durf ik dat nog niet te geloven. Dat gebed komt van boven. Dat gebed komt van de Geest der genade en der gebeden. En dat gebed wil de Heere ook kronen met zijn zegen. Weet u wat zo wonderlijk is? Als de Heere mij de Geest der genade en der gebeden geeft, dan ga ik pas zien dat ik die Geest mis. Dan ga ik roepen om die Geest. Als de Heere mij zijn genade schenkt, ga ik zien dat ik die genade mis. Dan wordt het een smeken om genade. Met mijn smeken kan ik niets verdienen, maar in de weg van het gebed wil de Heere wonderen doen. We zingen het niet om, maar op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Waarom? Omdat ik zo ernstig aanhoudend kan bidden? O nee, mijn bidden is altijd beneden de maat van Gods heiligheid. Maar waarom wil de Heere op het gebed horen? Wel, omdat hij het beloofd heeft. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Bid en gij zult ontvangen. Klopt en u zal opengedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. De vrijmoedigheid tot het gebed kan alleen ontleend worden aan Gods beloften. De gelovige bidder houdt God zijn eigen woord en zijn eigen belofte voor. Hij voelt, ik ben onwaardig, ik kan niet bidden zoals het behoort. Het is rechtvaardig als de Heere mij voorbij gaat. Maar hij heeft beloofd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan zegt zo'n bidder, Heere, u zegt in uw woord, doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Dat geeft mij toch vrijmoedigheid om te bidden. Ook al kan ik het niet en al ben ik het niet waardig om tot u te naderen in het gebed en te hopen op uw eigen woord. Zie, dan verlaat de bidder zich niet op zijn eigen waardigheid en zijn eigen bidden, maar op het woord van de goddelijke belofte. De Heere heeft beloofd dat hij zijn genade en zijn Heilige Geest schenkt aan hen die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Dus het bidden is geen ijdel verhaal van woorden. De Heere vraagt echt geen mooie woorden en gepolijste gebeden. Hij vraagt ons hart. Hartelijke zuchten zijn zuchten die uit het hart opkomen. Het is een hartelijk bidden. Dan is één zucht al genoeg. Ralph Erskine heeft een indrukwekkend boek geschreven over het bidden. In dat boek vindt u 14 preken over het gebed. Hij spreekt daarin over wat hij noemt uitschietende gebeden. Zomaar in de keuken, achter het stuur of achter uw bureau. Zomaar een zucht, een schreeuw uit de nood naar boven. O God, help me, verlos me, geef uitkomst. Dat zijn hartelijke zuchten. Dat zijn gebeden die zomaar tijdens uw werk vanuit uw nood naar boven schieten. Het gebed van de tollenaar was ook maar een zucht naar boven. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar het was genoeg. Paulus zegt, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat kunnen gebeden zijn zonder woorden, Dan leggen we ons hart en ons leven open voor God. Dan kunnen we de woorden niet eens vinden. Dan leeft het in het hart. Ik kan het niet uitspreken, maar mijn ziel hunkert naar uw gemeenschap en uw gunst. Mijn begeren, mijn verlangen ligt voor u. Dat is dat hartelijk zuchten. Dat hartelijk zuchten dient er zonder ophouden te zijn, volgens het antwoord van de catechismus. Soms zeggen mensen, ik heb al zo lang gebeden om bekering. Er gebeurt niets, ik houd er maar mee op. Dat is het beste bewijs dat het geen nood is, want de nood kan niet ophouden. Klit niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. De Canaanese vrouw kon niet ophouden. Ook al stootte Jezus haar schijnbaar af, de nood dreef haar. Zij hield aan, haar gebed werd kort. Heere, help mij. Dan wordt het waar. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dat is bidden zonder ophouden. De Heere is een hoorder van het gebed. Maar niet op onze tijd, op onze manier, maar op zijn tijd en op zijn manier. Dan laat de Heere soms lang wachten op de verhoring, om het geloof te beproeven, te oefenen en te louteren. Dat doet hij om zichzelf te verheerlijken. Als de Heere direct na het eerste gebed zou verhoren, zouden we kunnen denken dat het is omdat wij zo goed gebeden hebben. Dan is de verhoring geen wonder. De Heere wil ons echter brengen tot de erkenning van onze eigen onwaardigheid. Hij werkt in de verhoring van het gebed zo dat hij de eer krijgt en dat wij er ook met ons bidden helemaal tussenuit vallen. O, laat dat ons des te meer aansporen om het bij die God te blijven zoeken, ook al schijnt de verhoring uit te blijven. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Bidden en danken horen bij elkaar. Want het rechte gebed komt op uit de diepte van de verootmoediging. Daarin ligt altijd de ootmoedige toon van dankerkentenis en verwondering. Dat is niet het danken van de fariseer. Heere, ik dank u dat ik niet ben zoals andere slechte mensen zijn. Nee, dat is een danken over de schuld heen. Er zijn mensen die bidden, terwijl je niet anders hoort dan ik dank u, ik dank u. Daaruit blijkt dat ze niet weten van schuld en verlorenheid. Maar wie niet weet van schuld, weet ook niet van dankbaarheid. Wie zich echter diep schuldig weet voor God, die heeft stof tot dankerkentenis. Die zegt, Heere, wat een wonder dat ik er nog ben, dat u mij niet hebt weggedaan. Wat een onverdiende zegeningen. Wat een wonder dat ik mijn mond nog mag openen om tot u te spreken. Dan gaan bidden en danken samen op. Dan gaat de bidder buigen. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Een bidder in de diepe zin van het woord komt altijd dankbaarheid tekort. Zo'n bidder verzucht, kon ik toch recht dankbaar zijn? Juist dan wordt het zo'n wonder dat er één is die nooit dankbaarheid tekort komt. Dat er een dankende hoge priester is aan de rechterhand van de Vader, die nooit ophoudt om te bidden en te danken voor al zijn kinderen. Als ik met mijn ondankbaarheid mag schuilen in de wonden van Jezus, dan zegt de Heere, nu is uw bidden en uw danken in Christus volmaakt. Nu ben ik volkomen tevreden met mijn Zoon en daarom ook met u. Dus als het over het gebed gaat, maakt de catechismus allereerst duidelijk dat we moeten bidden waarom het gebed nodig is, maar ook hoe we moeten bidden. Dat zien we in onze tweede gedachte, hoe wij moeten bidden. Er wordt gevraagd in vraag 117, Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? De apostel Jacobus schrijft: Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Er is dus ook een kwalijk bidden. Dat is een bidden waarin het om onszelf draait. Dat is een bidden terwijl we in de zonde leven. Dat is een bidden naar onszelf toe, als ik het maar heb. Maar zo'n gebed is God niet aangenaam. Daarom ontvangen we ook niet. Bidden en tegelijkertijd de zonde liefhebben vloekt met elkaar. Dat is kwalijk bidden. Maar hoe moeten we dan wel bidden? Het antwoord zegt: eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Hoe heeft God zich in zijn woord geopenbaard? Als de rechtvaardige en de heilige. Dan kan de bidder voor die heilige en rechtvaardige God niet bestaan. Hoe heeft God zich nog meer geopenbaard? Als de God die barmhartig is en groot van goedertierenheid. Hij heeft gezegd: roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal er u uithelpen. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, ik zal het u geven. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Zo openbaart de Heere zich in zijn woord. Als de bidder daar een indruk van krijgt, van die goedertierenheid en barmhartigheid Gods, geeft dat vrijmoedigheid om de Heere zijn eigen woord voor te houden. Heere, u hebt het toch zelf gezegd? Zo hebt u zich toch geopenbaard? Dat geeft mij, ondanks mijn onwaardigheid, toch de vrijmoedigheid om tot u te bidden. Dat is dus niet van onszelf uitbidden. Ik wil dit en ik wil dat. Dan leg ik mijn verlanglijstje aan de Heere voor. Dat moet de Heere dan maar vervullen zoals ik het wil. Nee, het ware gebed is een bidden vanuit Gods heilsopenbaring. De Heere openbaart zich als een God van heil en van genade in Christus. Dat geeft de bidder vrijmoedigheid om hem aan te roepen. Heere, u bent alle eer en aanbidding waardig. U hebt het toch gezegd dat wij altijd bidden moeten? Dat geeft mij vrijmoedigheid om vanuit uw heilsopenbaring u aan te roepen. U bent het zo waardig. Waarom bidden we dan? Omdat God het geboden heeft dat we hem zullen bidden. Dus dan gaat Gods openbaring voorop. Dan bidden we hem om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden. Bidden is hem van harte aanroepen. Dat is bidden vanuit God. Bidden vanuit zijn openbaring. Dat is bidden tegen mijzelf in. Dat is bidden om bekering, terwijl mijn vlees de wereld en de zonde wil vasthouden. Dat is bidden om een stervend leven, terwijl ik mijn eigen leven wil vasthouden. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar die het verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Dat is bidden tegen de zonde, terwijl ik mijn boezemzonde niet kwijt wil. Bidden vanuit Gods openbaring is bidden tegen uzelf in. Dan wordt bidden een sterven aan uzelf. Dan wordt bidden een kruisigen van uw eigen ik, een buigen onder God. Dan is bidden niet allereerst een vragen wat ik allemaal hebben wil, maar een buigen onder Gods woord en onder Gods wil. Dan bidden we niet naar onszelf toe, maar dan bidden we van onszelf af. Dan vragen we: u bepaalt mijn leven, Heere. U weet wat goed voor mij is. Mag ik dan maar stil achteraan komen? Want wie zo bidden mag vanuit Gods heilsopenbaring, wie zo bidden mag vanuit Gods heilsopenbaring, vindt in zijn bidden, in dat onvoorwaardelijk buigen voor de Heere, een vreugde en een blijdschap in God die de wereld niet kent. Denk maar aan de psalm: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. dan gaat u God groot maken, zijn deugden groot maken. Dan gaat u goed van die God spreken, al zou hij nooit meer naar u omzien. Dan gaat u God goed van God spreken, omdat hij het zo waardig is. Dus dat is het eerste. Het tweede is volgens het antwoord, ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Wat is onze nood en ellendigheid? Dat ziekbed, dat kruis dat u moet dragen, dat mag u allemaal meenemen in het gebed. Dat mag u allemaal voor de Heere neerleggen. Maar als hier over onze nood en ellendigheid gesproken wordt, moeten we hier toch allereerst denken aan onze geestelijke nood. Dat we tegen God gezondigd hebben. Dat we door de zonde God zijn kwijtgeraakt. Hebt u die nood en ellende recht en grondig leren kennen? Er is vaak zo'n oppervlakkig zondebesef. Mensen kunnen zo makkelijk en onbewogen zeggen, ik ben een zondaar. Daarom vraag ik of de Heere Jezus mij verlossen wil. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar bent u werkelijk zondaar geworden voor God, zodat uw hart beven moest voor het aangezicht van zijn heilige majesteit, zodat u geen grond meer had om op te staan voor de God tegen wie u gezondigd had? Hebt u zo leren beven voor het woord van God, dat u ontdekte aan uw schuld en aan uw verlorenheid voor Gods aangezicht? Dat wordt hier bedoeld met uw nood en ellendigheid grondig kennen. Dat is geen oppervlakkig zondebesef, maar dan komt u in de diepte van uw val en van uw verlorenheid terecht. Dan gaat u op de knieën doorleven. O God, ik ben in nood. Ik lig midden in de dood, want ik ben de zonde en de Satan toegevallen. Ik ben nameloos diep ellendig. In mij woont geen goed, want ik ben u kwijtgeraakt om eigen schuld. En toch schreeuwt mijn hart naar u. Hebt u zo wel eens gezien in de diepte van uw val? Dan gaat u uw nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Die kennis geeft een levende behoefte om de Heere te zoeken. Waarom kunnen we zo rustig doorleven zonder God? Ook na ontvangen genade? Omdat we onze nood en ellendigheid niet doorleven. Het wordt hier ook en vooral tegen ware christenen gezegd, tegen kinderen van God. Het is steeds maar weer nodig, hoeveel geloofsoefeningen de Heere ook gegeven heeft, onze nood en ellendigheid recht en grondig te leren kennen. Als het goed is, komt u daar niet bovenuit hier in dit leven. Dan is er altijd weer dat roepen. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Het gebed van de tollenaar kwam op uit het besef van zijn geestelijke nood. Waarom is dat nodig? Opdat we ons voor het aangezicht zijner majesteit zouden verootmoedigen. Het woordje oot betekent nul, niets. Ootmoed wil zeggen dat de mens niets wordt voor de hoge God. Een nul en een niet. U kent wel dat oude versje. Nieten en nullen wil God vervullen. Dat blijft erover. Een arme zondaar die alleen maar bedelen kan om genade. Luther's laatste woorden waren, wij zijn bedelaars. Het gebed, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit, blijft altijd nodig. Ook het hartelijk erkennen, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Het beleven van uw nood en dood, van uw verlorenheid, van uw ellendigheid, van uw onverbeterlijk zondaarsbestaan, doet buigen voor God. Dat geeft een hartelijke verootmoediging. U zou zo graag anders willen zijn, maar het gaat maar niet. U komt altijd uzelf tegen. U bent zo onverbeterlijk. Ziet u dat er altijd stof is om te bidden, om te roepen vanuit de diepte tot de levende God? Dat doet uitroepen, Heere, u bent rechtvaardig als u nooit meer naar mij zou omzien. Maar ik kan u niet missen. Dat zijn degenen over wie de Heere zich ontfermt. In Christus, in zijn genade. Degenen die het erkennen. Ik ben uw gramschap, dubbelwaardig, Heere. Maar mijn hart schreeuwt toch naar u. Daar gaan we van zingen, uit Psalm 51, vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen, misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Psalm 51, vers 2 is de tussenzang. Dus het tweede waar we bij stilstonden in onze tweede gedachte, waarin het gaat om de vraag hoe wij moeten bidden, was dat we onze nood recht en grondig zouden kennen, zoals David in Psalm 51. Maar er is nog een derde punt, namelijk dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wij zijn altijd weer geneigd om waardigheid te zoeken in ons bidden. Dan zeggen mensen wel eens, kon ik maar eens echt bidden? Kon ik maar eens met een verbroken hart tot God naderen? Dan zou ik wel verhoord worden. Maar dan zoekt u toch heimelijk waarde en verdienste in uw bidden en in de gestalte van uw bidden. Mag ik er dan niet naar verlangen om in verootmoediging en met een gebroken hart te bidden? Daar moet u zelfs naar verlangen. Het is een zegen als u zo mag bidden. Maar zoek daar geen waarde in voor God. Want hoe innig en hoe gevoelig uw gebed ook mag zijn, het kan nooit voor God bestaan. Gods kind leert belijden, ik, arme dwaas, ik weet niet hoe ik bidden moet. Dat geldt dus niet alleen mensen die onbekeerd zijn, maar ook kinderen van God. Ook zij weten niet hoe zij bidden moeten. Er wordt wel eens gezegd, als ik maar een kind van God was, dan zou ik kunnen bidden. Juist Gods kinderen leren het diepst dat zij niet weten hoe ze moeten bidden. De Allerheiligste heeft in zijn bidden nog altijd de bevlekking door de zonde. Het innigste en meest tere gebed van Paulus was nog met zonde bevlekt. Er is maar één grond voor de verhoring. Die ligt niet in mijn bidden, in het gevoelige en ernstige van mijn bidden. De grond van de verhoring ligt buiten de zondaar, alleen in Christus. Daarom eindigen we ons gebed met de woorden, om Jezus wil. Ik moet denken aan dat kind van God dat bad. Heere Jezus, wilt u mijn gebed vol zonde en tekort overnemen? Wilt u het heiligen op het reukaltaar van uw gebeden? En wilt u het zo bij uw Vader brengen? God verhoort om Jezus wil. Alleen daarom kan het. En daarbuiten kan het niet. En dat is, zo zegt antwoord 117, een vaste grond. Hoewel wij het onwaardig zijn. Ons gebed is het ook niet waardig. Het blijft altijd beneden de maat van Gods heiligheid. Maar om Jezus wil kan het. Dat ligt verankerd in zijn woord. In zijn goddelijke belofte. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, zal hij u geven. Dan mag de bidder zich verlaten op Gods eigen woord en belofte, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat een zegen als de bidder in dat vertrouwen tot de Heeren mag naderen. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Steun dan niet op uw tranen en op uw gevoel. O zeker, het is een voorrecht als een mens wenens mag komen. De Heere heeft ook gezegd dat hij hen zal voeren met smeking en met geween. Maar als u dat niet hebt, zou u dan niet mogen komen als u geen traan kunt schreien? Al kunt u geen bewogenheid voortbrengen, kom dan maar, zo ellendig, zo schuldig als u bent, tot de Heere. Alleen ziende op het woord dat in Christus waarachtig is. En wat is dat zalig, om zo, als een onwaardige, die het niet waardig is dat de Heere ooit naar hem omziet, toch met vrijmoedigheid toe te gaan, omdat hij het gezegd heeft, doe uw mond wijd open, dan zal ik hem vervullen. De enige waardigheid waarom de Heere horen kan, ligt in de grote voorbidder, Jezus Christus, die met zijn volbrachte werk verschenen is voor het aangezicht van de Vader. In hem ontfermt de Heere zich over schuldige bidders, die niet weten hoe ze bidden moeten en die hem toch niet kunnen loslaten. We gaan naar onze derde gedachte. Wat wij moeten bidden. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. En dan volgt in vraag en antwoord 119 het volmaakte gebed dat de volgende zondagen bede voor bede behandeld wordt. In dat gebed heeft de Heere Jezus de leidraad gegeven voor hoe wij moeten bidden. Hij heeft niet gezegd dat wij alleen maar mogen bidden met de woorden van het Onze Vader, het volmaakte gebed dat Jezus zijn discipelen heeft geleerd. Nee, we mogen eigen woorden gebruiken om zo ons hart open te leggen voor God. Maar hier hebben we een leidraad, zoals Christus die gaf aan zijn discipelen toen ze zeiden, Heere, leer ons bidden. Op die leidraad hopen we de komende zondagen verder in te gaan. Letten we nog wel op de vraag, wat moeten we bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Dat is wat anders dan de Heere in uw gebed uw eigen verlanglijstje voorhouden. dat de Heere dan maar zo vlug mogelijk vervullen moet. Nee, dat is het niet. Het is ook wat anders dan bidden en tegelijkertijd de zonde aan de hand houden. Hier staat dat we mogen bidden om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Nooddruft is wat u nodig hebt, wat u niet missen kunt en wat u toch mist. Dat is nooddruft. De geestelijke nooddruft staat voorop. Het moet ons het zwaarst wegen hoe God aan zijn eer komt in uw leven en hoe het recht zal komen tussen God en ons hart. Hoe zal mijn schuldige ziel vrede vinden met God? Hoe zal ik God verheerlijken in mijn levenswandel? Weegt de geestelijke nooddruft voor u het zwaarst? Jongens en meisjes, hoe is jullie gebedsleven? Weegt de geestelijke nooddruft jullie het zwaarst? Bidden jullie, och Heer, och wierd mijn ziel door u gered? De tijd van je jeugd is de beste tijd om de Heere te leren vrezen. Kinderen, hebben jullie een stil plekje waar jullie je knieën wel eens buigen om de Heere te vragen of hij jullie een nieuw hart wil geven? De Heere ziet zo graag kinderen die hem niet meer kunnen missen. Er is een boekje met de titel Het verhoorde kindergebed. Zou de Heere niet naar kinderen luisteren? Zeker wel. Hij wil ook naar kinderen luisteren. De geestelijke nooddruft moet dus voorop staan. Maar u mag ook bidden om lichamelijke nooddruft. U mag ook met uw tijdelijke noden en zorgen tot hem naderen. Leg alles wat nodig is maar voor de Heere neer, die u mist en die u niet missen kunt. Ook voor uw dagelijkse leven, uw eten en drinken, uw werk, de zorgen van uw leven in het gezin, met de kinderen, met degenen die u lief zijn. Leg al die dingen van het dagelijkse leven maar voor de Heere neer. Er is geen andere weg. Wijs dan de Heere maar op zijn eigen woord en zeg het maar, Heere, ik ben het niet waardig. Maar tot wie zou ik anders heen gaan dan tot u? Kinderen, ik wil nog iets tegen jullie zeggen. Er was eens een juffrouw die tegen de kinderen zei, de Heere kan alles. En dat is waar. Maar één kind stak de vinger op en zei, één ding kan de Heere niet, juffrouw. Hij kan geen bidder laten staan. Dat we dan allemaal naar huis zouden gaan met het gebed, Heere, leer mij bidden. Amen. Zoeken we nu de Heere in een dankgebed. Heere in de hemel, u bent de grote toehoorder geweest. En dan smeken we u, leer ons bidden. Verzoen al het zondige in alles wat ons altijd aankleeft, in spreken en luisteren. En Heere, maak ons verlangend naar u, naar uw gerechtigheid. Ontdek ons aan onze schuld, aan onze diepe verlorenheid. Maar geef een honger en een dorst naar u, een honger en een dorst die nooit meer overgaat. Heere, wil ons reinigen in het allesreinigend bloed van uw Zoon. Ga met ons, wilt u ook vanavond ons in uw huis brengen, als een student Milmeester in ons midden zal zijn om een woord te spreken, dan wilt u ook hem daarin nabij zijn. Heere, zie zo op ons neer in gunst en verzoen al het zondige, alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we nu de slotzang van Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, vers 5. eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.